Sony Media. Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Majesteit, en toen was het 2015. We vliegen door de jaren heen. En zo ervaart u het zelf, geloof ik ook, hè?
Ja, het is heel snel gegaan. Ja. Ja. Maar het is wel leuk om op deze manier toch een beetje terug te kunnen kijken op die jaren. Dus vandaar met wat iets de rust van de podcast even terug blikken op die 10 verschillende jaren. Ja.
We zitten hier trouwens in uw werkkamer, prachtige werkkamer. Wat kunt u erover vertellen eigenlijk?
Ja, een prachtige werkkamer, prachtig paleis waar we met heel veel plezier wonen sinds 4 jaar nu.
Ja.
Het leuke ervan is dat ik hier naast een raam zit wat in de 17e eeuw erin zat en ik geloof in de 18e eeuw dichtgemetseld is. En 4 jaar geleden of 5 jaar geleden weer geopend is. Ik heb gewoon een prachtige tuin. Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf, wereldberoemd. Die heeft deze tuin aangelegd en daarachter de vijver waar ik Maxima ten huwelijk heb gevraagd.
Oh, dat is die vijver?
In 2001. Ja. Veel geschiedenis en veel mooie dingen te zien vanuit dit raam.
En hoeveel zit u nou hier op die werkkamer? Ik zou hier de hele dag willen zitten eigenlijk.
Ja, maar ik reis liever door het land heen. Ja, ik heb hier tijdens de coronatijd veel te lang gezeten. Veel te veel Zoom-calls. Ik ben blij dat ik hier weer weg mag.
Dat vroeg ik me af bij die Zoom-calls. Want dat deden natuurlijk heel veel mensen, die Zoom-calls. En dan aan de bovenkant een colbertje en een stropdas. En aan de onderkant gewoon in de trainingsbroek. Deed u dat ook of niet?
Ja, natuurlijk.
Ja? Fantastisch, hè?
Niet elke keer, maar
nee, dat is voorgekomen.
Is voorgekomen, ja. Zeker in het begin.
Ja.
Want dat geeft gewoon een goed gevoel.
Heerlijk.
Ja.
We gaan het jaar 2015. We hebben wat feitjes op een rij gezet.
2015 was een heftig jaar voor Europa. Met meerdere aanslagen in Parijs en een uit de hand lopende vluchtelingenproblematiek. Feyenoord-supporters richten na de wedstrijd tegen AS Roma veel schade toe aan de Italiaanse hoofdstad. En wordt in de studio van het NOS Journaal de indringer Tariq Z door de politie overmeesterd. Maar we vieren ook 70 jaar vrijheid en werkten aan de toekomst met het klimaatakkoord in Parijs. De Tour de France startte in Utrecht. We maakten ons massaal druk over het bonnetje van Teven. En de koning bezocht de Amerikaanse president Obama.
Dat is het jaar 2015. In een notendop. Welke pikt u hier meteen uit waarvan u zegt nou?
Nou, uiteindelijk natuurlijk 70 jaar bevrijding. Heel belangrijk.
Ja.
Omdat we eigenlijk nog nooit zo lang in vrede geleefd hebben in Europa. 70 jaar is natuurlijk een moment. We zijn nu bijna 75 jaar, bijna 80 jaar verder. En we maken nu voor het eerst een grote oorlog mee op het continent.
Ja.
Even de Balkanoorlog, de Joegoslavië-oorlog niet te vergeten. Want dat was ook verschrikkelijk voor degene die... Maar nu maken we voor het eerst echt een grote oorlog weer mee op het continent. En we zijn door 80 jaar vrede waarschijnlijk een beetje in slaap gesust met hoe vreed de mensheid eigenlijk is. En hoe bijzonder het eigenlijk is dat we 80 jaar vrede en welzijn en welvaart zeker op ons continent hebben mee mogen maken. Dat was uniek. Het is misschien te vanzelfsprekend geworden. En we moeten weer begrijpen dat vrede, welvaart en welzijn onderhoud nodig heeft. Dat we ook moeten vertellen waarom het nodig is dat we in een democratische staat leven. Hoe belangrijk het is dat we met elkaar op deze vreedzame manier samen kunnen leven. Het is natuurlijk voor psychologen, ik begrijp het niet, maar als elk individu vraagt die wil in vrede samenleven, hoe kan het dan zijn dat staten oorlog kunnen voeren? Ik begrijp het niet.
Nee.
Ik ben ook geen psycholoog. Maar het komt wel heel hard binnen sinds 24 februari vorig jaar.
Die 70 jaar vrijheid was ook een van de aanleidingen voor u om naar de bezoek aan de Verenigde Staten. U was daar
en
bij
Canada. Natuurlijk
en Canada,
ja.
Ik zat nog even dat allemaal een beetje zo terug te kijken op YouTube. U zat bij Obama daar mooi voor die open haard. Hij sprak en daarna kwam u met een fantastisch verhaal waarvan het leek alsof u dat zo voor de vuist weg deed. Heel knap. Is dat ook zo? Of
nee, dat bereid je natuurlijk wel voor.
Ja, hoe dan? Want er was geen autocue of iets.
Nee,
of,
dat was uit het hoofd. Totaal.
Dat zit in uw hoofd, dat ga ik zeggen.
Ja. En de punten die ik wil zeggen, die heb ik gewoon van tevoren goed opgeschreven.
Ja.
En die zitten in mijn hoofd. En de precieze woorden, ja, de woorden kies ik op dat moment. De precieze bewoording.
Ja.
Maar je weet precies welke punten je wil brengen. Je hebt natuurlijk maar één kans op dat moment. Om het allemaal goed achter elkaar te zetten.
50 journalisten voor de neus.
Ja,
flitsende camera's.
Ja.
Imponerend of zegt u, nou, dat doet me eigenlijk niet zoveel?
Nee, dat is gelukkig wel. Want daardoor krijg je adrenaline. En die heb ik wel nodig om dat goed te doen. Absoluut, want anders lukt me dat niet.
Het zag daar al heel vriendschappelijk uit. Is het dan ook, is het dat er ook of niet? Ik bedoel, heeft u dan, onderhoudt u dan nog contacten met dat soort mensen, zeg maar, buiten uw functie om? Of gaat het zo vriendschappelijk niet?
Met sommigen zeker wel, absoluut. Ja? Ja. Ik heb in de 8 jaar dat president Obama president was, hem vaak meerdere keren mogen ontmoeten en altijd een prima band met hem gehad. Wat dat betreft, ja, is dat wel een...
Maar dat gaat niet op app-niveau?
Nee, dat niet. Maar we hebben hier natuurlijk in 2014 de Nuclear Security Summit gehad, waar Obama aanwezig was. En toen een groot diner gehad hier in de Oranjezaal, op Huis ten Bosch. Ja. Dat was het laatste evenement voordat het voor de verbouwing dichtging. Dat is ook wel een bijzonder moment. En ons bezoek aan Washington was vlak daarna. Dus we hadden nog, ja, de relaties die waren wel goed.
Ik zei het al, ik keek het even na zo op YouTube. Dat is natuurlijk altijd te leuk. Ik zie hier ook een mooie computer op uw kantoor staan. Bent u een beetje van de YouTube of niet?
Absoluut.
Ja?
Ja, YouTube gebruik ik voor elke gebruiksaanwijzing.
Ik was als u een IKEA-kastje in elkaar moet zetten.
Voor alles wat ik nodig heb. Het maakt niet uit wat je nodig hebt. Je kan het altijd op YouTube
het
vinden.
Is wel dus waar. Het is wel waar.
En vroeger gooide ik gebruiksaanwijzingen altijd als eerste weg. En
maar wat is dan het laatste wat u opgezocht hebt?
Nou, dat weet ik echt niet meer. Maar dat is.
Dat wilt u niet zeggen, hè?
Nee, ik zou het eens niet meer weten. Maar nee. Ik gebruik gewoon voor van alles en nog wat gebruik ik de hele tijd. Het is zo'n mooi medium.
Maar ik ben dan toch benieuwd wat. Ja, niet alleen maar om dingen in elkaar te zetten of gebruiksaanwijzingen.
Maar ook, ik ben vrij van het die golfer geworden. In de pandemie, tijdens COVID.
Ja.
Want dat was een van de dingen die je kon blijven doen.
Ja.
En nou, als je je golfswing wil verpesten of verbeteren, allebei dat kan je heel goed vinden. Er zijn eindeloze filmpjes op YouTube.
Ja.
Van allerlei dingen. Ik bedoel, stand-up paddling bijvoorbeeld. Nou, hoe je dus, ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt.
Maar waar heb je dat voor nodig?
Ja, om te kijken hoe je dus je paddel aan één kant kan houden zonder aan de andere kant te gaan.
En doet u dat hier op de vijver? Of?
Nee, dat in de vakantie.
Oh,
maar
vakantie.
Dan kijk ik even wat voor technieken.
Ja.
Gewoon even technieken bestuderen van allerlei verschillende dingen.
Zijn
gewoon
daar beelden van? Of?
Op YouTube?
Nee, u op de
absoluut niet.
Niet, hè?
Maar dat niet, maar dat maakt niet uit. Maar gewoon voor alles en nog wat. Als je
En gewoon grappige filmpjes.
Ja, je krijgt natuurlijk zoveel filmpjes door. Ja, maar voor allerlei, van TikTok, Insta, van alles en nog wat natuurlijk.
Lucky TV?
Ook.
Ja?
Ja,
kunt u erom lachen?
Ik kan wel ontzettend om lachen.
Ja?
Ja. En mijn kinderen ook. En die laten het ook allemaal zien. Ik vind het fantastisch. Ja.
Geweldig. Klimaatakkoord was ook 2015. Maakt u zich zorgen over het klimaat?
Ik maak me zeker zorgen over het klimaat. En ik ben blij dat er een akkoord is. Maar er moet wel natuurlijk ook gehandhaafd en nageleefd worden wat er afgesproken is. Het klimaat is natuurlijk altijd veranderd in de geschiedenis. Maar heel geleidelijk. En het tempo waar het nu mee gaat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is nog nooit eerder vertoond. En zeker met een aarde waar 8 miljard mensen op leven. Die ook nog moeten eten en samen moeten leven. Is dat bijna, dat gaat niet samen.
En dat worden er steeds meer. Hè?
En dat worden er steeds meer. We gaan richting de 10 miljard.
Ja, ik vind het altijd een beetje flauw om te vragen, maar ik doe het toch. Want we hebben natuurlijk als mensen zeggen, praat over het klimaat en wat we er allemaal over moeten doen. Als onze regering ook doet. U bent zelf best wel actief. Hè? Ik begreep dat op Paleis Noordeinde komen dan die zonnepanelen. Je mocht het niet.
Je mag nog geen zonnepanelen op monumenten leggen.
Nee.
En we hebben nu zover gekregen dat voor het eerst een monument met zonnepanelen bedekt mag worden die niet van de straat te zien zijn.
Dat is Paleis Noordeinde.
En dat is Paleis Noordeinde. Omdat het een plat dak is, kan het op het platte dak. Daarom kon het wel op het Noordeinde.
En de bedrijfswagen?
Ik heb een oude auto die inmiddels 11 jaar oud is.
Ja.
Toen verbouwd is, verlengd is. Maar de auto zelf is 11 jaar oud. Ja, op een gegeven moment is die afgeschreven en dan wordt die vervangen.
En wordt de volgende een elektrische?
In ieder geval hybride.
Ja.
Ik weet niet of elektrisch wordt. Maar zelf, mijn eigen auto die ik thuis rijd, is elektrisch.
Maar rijdt u veel?
Te weinig.
Ja?
Ik vind het heerlijk om auto te rijden, dus het is altijd te weinig.
En waar rijdt u dan naartoe?
Ja, overal naartoe voor mezelf, gewoon privé. Ja, rijd ik zelf.
Ja. Ja, ik probeer daar even. Ja, natuurlijk
rijdt
u ook
B,
gewoon auto.
NRC.
Ja, van A naar B, ja, natuurlijk. Maar ja, ik denk dan, waar rijd ik zelf naartoe? Ja, ik rijd naar de winkel of ik rijd naar boodschappen doen.
Ja, om maar te gaan sporten. Ik rijd naar een winkel of ik rijd naar vrienden
naar
toe.
Winkel.
Of ik rijd naar mijn moeder.
En dan rijdt u altijd zelf?
Niet altijd, maar meestal wel, ja.
Ja?
Ja.
Als u naar uw moeder rijdt, rijdt u daar zelf naartoe.
Ja. Ja. En dan gaat hij daar aan de lader natuurlijk.
We gaan naar een hoofdthema. De thuisgevoel bezoeken. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet wel dat u regelmatig op bezoek gaat. Dat zien we natuurlijk. Wat is het?
Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen waar hij of zij woont. Ongeacht achtergrond, herkomst, wat dan ook. Dat is niet altijd het geval. En er zijn een heleboel verschillende situaties. Kijk, het thuisgevoel bezoeken is een soort containerbegrip. Ja. Voor allerlei verschillende situaties. Maar het geeft wel een soort lijn aan waarbinnen je dan verschillende bezoeken aflegt. Daarna ook weer opnieuw teruggaat. Een paar keer teruggegaan naar deze plek. Hoe is het 5, 6 jaar later? Enzovoort. Dus ja, dat kan in binnensteden zijn. Dat kan op het platteland zijn. Dat kan een woonwagenbewoners zijn. Allerlei verschillende niveaus kan dat zijn. Ik denk dat het een heel goed thema is geweest om verschillende bezoeken op af te leggen. En nu ook dus weer opnieuw te bezoeken.
Is dat een van de dingen waarvan u zei bij uw aantreden van nou, dat is wat ik wil gaan doen? Van de vernieuwingen?
Het is natuurlijk wel een groot deel van het samenbindende werk wat ik als koning heb. En ook die mensen een stem te geven die zich verdrukt voelen of verdrukt zijn in hun eigen omgeving. Door aanwezig te zijn, toch mensen bij elkaar aan tafel te brengen. Problemen op tafel te krijgen, oplossingen te zoeken. En dat vind ik heel belangrijk. En daarom vind ik het belangrijk om na een paar jaar terug te gaan.
Ja.
Te kijken of die oplossingen ook inderdaad gevonden zijn. Of ze uitgevoerd zijn, of het beter gaat. En, ja.
Is er zo'n bezoek wat u bij is gebleven?
Nou, het zijn allemaal verschillende bezoeken. Het is Eindhoven, maar ook woonwagenkamp in Zeist, in Rotterdam-Zuid. Er zijn allerlei verschillende bezoeken eigenlijk geweest in Zuidoost, Amsterdam, overal.
Is het ook voor u om binding te houden met, een beetje tussen aanhaling, de gewone mensen?
Zeker, maar het is binding houden met mensen die in de verdrukking zitten. Proberen te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Maar ook kennis te maken met wethouders, gedeputeerden, ambtenaren die zich daar keihard voor inzetten. En die ook hele bijzondere mensen zijn.
Weten die mensen dat u komt?
Meestal niet. Nee, meestal wordt gezegd, er komt een minister of de burgemeester komt of wat dan ook.
En dan komt u, en dan?
Ja, het is om ze even om het rustiger te houden. Anders zijn ze van tevoren in de stress. En als het allerlaatste moment pas aankondigt, dan zijn mensen, is het even bijzonder. Maar dan, ik heb het gevoel dat ik in ieder geval gewoon mensen op hun gemak kan stellen.
Ja.
En vrij snel gaan de gesprekken heel normaal. Dus dan is het alsof het gewoon gesprek is.
Ja, elke aflevering krijgt het koningschap ook vorm door de ogen van anderen. Wat zij zagen is onderdeel van het verhaal van het afgelopen decennium. En daarom vragen we elke aflevering naar een blik van buitenaf. Verwoord in een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van Abdesamnia Magnoei. Hij is hoofdtrainer van een taekwondo school in Rotterdam. Een school die de koning in 2015 bezocht. Wat betekende dat bezoek? We gaan even luisteren.
Ik ben Abdesamnia Magnoei. 2023 is een hele bijzonder jaar voor ons. Voor u als de koning dat u 10 jaar jubileum viert. En voor ons omdat we ook onze 25 jaar bestaan vieren. Op 25 juni 2015 zijn we vereerd en verrast om u te verwelkomen op onze hoofdlocatie in Rotterdam-Zuid, de wijk Heelsluis. Een jaar ervoor, 2014... hadden wij ambitie om te groeien in de wijk en ook in onze sport. En inmiddels is dat wel gelukt, omdat we in 2018, 2019 en 2022 zijn we de kampioenen van Nederland. We zijn de beste van Nederland in spar. En we zijn gegroeid tot 550 leden. Door uw bezoek naar onze vereniging hadden we heel veel leden gekregen en heeft ons geholpen om onze ambitie waar te maken. Daarom profiteer ik van deze gelegenheid om u te bedanken voor uw bezoek en we hopen dat we u zo snel mogelijk in onze wijk Heelsluis en wie weet misschien ook in onze hoofdlocatie te verwelkomen. Bedankt.
Herinnert u zich dit bezoek nog?
Absoluut. Absoluut. Dat was denk ik zelfs een van de eerste thuisgevoel bezoeken die ik afgelegd heb. En is ook een hoop waar ik ooit weer terug te keren. Want het is echt belangrijk om te zien hoe positieve veranderingen doorgevoerd kunnen worden door dit soort mensen in dit soort wijken.
Wel ook leuk dat hij zegt van, nou, hij zegt eigenlijk, u bent eigenlijk een magneet voor de sportvereniging. Want na uw bezoek zijn heel veel mensen daar naartoe gekomen. U ziet dat misschien zelf anders, maar...
Nou, misschien is dat zo, maar zij zijn degene die het werk doen en zij zijn ook degene die leden houden.
Ja.
Misschien hebben ze daardoor, door mijn bezoek, hebben meer mensen ervan gehoord. Maar door het goede werk wat zij doen in de wijk, in de stad, zijn die mensen gebleven en kunnen ze ook echt een positieve verandering aan hun leven geven.
Want die voeling met de samenleving, er zijn natuurlijk die bezoeken, die kunnen daar natuurlijk aan bijdragen. Zijn er andere manieren waarop u dat doet? We hebben het al even een beetje gehad over social media, die natuurlijk een grote rol spelen. Kijkt u wel eens op Twitter om reacties te peilen?
Ja, natuurlijk. Ja, vroeger was natuurlijk de kroeg om de hoek van een fabriek, werd op vrijdagmiddag ook heel hard gescholden op de baas.
Ja. Vergelijkt u het daar een beetje mee?
En er werden ook de meest verschrikkelijke dingen waarschijnlijk gezegd.
Ja.
En maandagochtend gingen ze keurig weer aan het werken, was afgelopen. Maar dan bleef het in die kroeg.
Ja.
En nu staat het gewoon online, maar het zijn dezelfde dingen. En mensen hebben natuurlijk ook moeten ook afreageren. En het is om het anoniem is en lekker afreageren. Ja.
Ja. En raakt u dat dan wel eens als u dingen over uzelf leest?
Nee, ik heb wel moeten leren omgaan. In het begin vond ik het lastig. Maar uiteindelijk begrijp je ook dat het natuurlijk ook een reactie is. En even afreageren, lekker anoniem. En de meeste mensen ze hebben het dan ook gewoon achter zich gelaten.
Spelen uw kinderen daar nog een rol in? Want die zitten natuurlijk, ja, die gaan naar school. Je hebt natuurlijk een hele andere omgeving waar ze in. Praat u daar met ze over wat er leeft in de samenleving?
Hebben nee, zij absoluut. Daar... En zij zijn absoluut niet blind en doof. Ze zien ook alles wat er gebeurt. Ze zien ook alles wat er langskomt. En dat raakt hun ook.
Maar wat zijn dan dingen die bijvoorbeeld...
Het kan van alles zijn op social media. Ze zien alles, ze lezen alles, ze horen alles. We sluiten ze nergens van af.
En daar praten ze dan met u
en
over?
En daar praten ze over. En daar praten ze ook met andere mensen over. Want dat is best wel hard.
Ja.
En zeker als je opgroeiend kind bent, is dat heel vervelend. En als andere kinderen jou daarop aanspreken... Kinderen zijn natuurlijk hebben geen filter wat dat betreft.
Nee.
Maar ja, aan de andere kant, het is wel de realiteit van deze tijd. Dus daar moeten ze mee leren omgaan.
En confronteren ze u dan wel eens met iets wat ze gehoord hebben? Wat ze, nou,
ja, tuurlijk.
Pap, ik heb nou dit natuurlijk gehoord.
Natuurlijk.
Ja?
En we hebben hele open discussies over aan tafel. Maar,
waarover dan bijvoorbeeld?
Ja, ik ga geen absolute voorbeelden noemen. Maar het gebeurt gewoon de hele tijd.
Ja.
Het is gewoon een deel van de samenleving geworden. En zij lezen en horen het ook. Ze zitten natuurlijk ook op alle social media. En
raakt het hun?
Natuurlijk raakt het hun.
Want u zegt, ik kan het op een gegeven moment naast me neerleggen.
Nee, natuurlijk raakt het hun. En als kind raakt je dat waarschijnlijk meer.
Ja.
En zij spreken er ook met ons over, met andere mensen over. En dat is ook heel belangrijk. Om hun gevoelens daarover kwijt te kunnen. En ook om te begrijpen dat het niet persoonlijk is.
Ja.
Dat ze ook niet persoonlijk moeten nemen. Maar dat moeten ze wel leren.
Dat lijkt me lastig.
Dat is heel lastig.
Ja.
Natuurlijk is dat lastig. Maar het is wel deze tijd, daar moet je mee om leren gaan.
Ja.
Als je ervan afschermt, dan kan je niet opereren in deze maatschappij.
Was in uw tijd een stuk makkelijker, of niet?
Zeker.
Ja?
Zeker. Ja, absoluut. Daar had je geen last van.
Dus, nee, geen mobieltjes waar iedereen staat te filmen of overal niks. Meteen wat van nee. Vindt.
Ja, dat is het geluk wat ik heb gehad, ja.
Ja.
En in de middeleeuwen was het ook weer anders.
Dus schijnt het ook anders geweest te zijn, ja. ik wil nog even een bruggetje maken naar het Oranje Fonds, want daarvoor doet u ook bezoeken. Zijn dat hele andere bezoeken? Is dat meer projectmatig? Of wat?
Dat is inderdaad meer projectmatig.
Ja.
Oranje Fonds is een prachtig cadeau wat we gekregen hebben voor ons huwelijk. En waar wij samen beschermpaar van zijn. Waar we regelmatig voor het land in gaan. Ook een heel mooi middel om mee het land in te gaan. Want die hebben natuurlijk overal in het land fantastische projecten op het gebied van welzijn.
Ja, want even, wat doet het Oranje Fonds precies?
Oranje Fonds doet verschillende dingen. Het zijn natuurlijk sociale welzijnsprojecten. Maar hij heeft ook een groeifonds, heet dat. Sociale ondernemers die krijgen dan de kans om met hun projecten te groeien. En met coaching en begeleiding en ook samenwerking hun projecten uit te breiden. Groter te maken of uit te spreiden over het land heen. Dus op allerlei verschillende manieren draagt Oranje Fonds bij aan welzijn in de buurten en wijken in Nederland. En in het Caribisch Nederland ook. Dus het is echt een koninkrijksbreed project. En voor ons is het een heel belangrijk middel ook om mensen te spreken te zien. Natuurlijk de appeltjes van Oranje als prijzen die uitgegeven worden. Op zich al een prachtig evenement waar je fantastische sociale ondernemers ziet. Die echt met hart en ziel zich achter een project steken als vrijwilligers. Ongelooflijk werk doen. En Nederland is sowieso een ongelooflijk vrijwilligersland. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Veel meer dan andere landen, dat vergeten we wel eens. En zonder die vrijwilligers zou onze maatschappij niet zijn. Daar moeten we ook heel dankbaar voor zijn dat mensen zich kosteloos zo inzetten.
Ja, we zijn toegekomen aan de vraag van Muk. Die leuke vragen heeft en die ons een klein inkijkje geeft. Of een behoorlijk inkijkje misschien zelfs wel. In wat de koning zo al doet. En deze keer is hij benieuwd naar het contact tussen de koning en de burgers.
Leuk allemaal, Edwin. Ja. Nu hoor ik weer.
Ja, ik zeg niks.
Hallo koning Mimuk. Ik weet steeds beter wat ik moet doen, omdat je mijn berichten beantwoordt.
Ja.
Ik hoop alleen niet dat je deze tips aan iedereen geeft.
Nee.
Krijg je veel vragen?
Nou, hij tutoieert al. Hij is al verder dan ik. Krijgt u veel vragen van burgers? Hebben we het denk ik over verzoekschriften?
Ja, die komen, krijgen veel verzoekschriften binnen. Absoluut.
Dat is veel?
Een paar honderd.
Een paar honderd per jaar hebben we het dan over.
Een paar honderd per jaar. Soms zijn het er veel meer, maar dan is het een gecoördineerde actie.
Maar wat is een verzoekschrift? Is een vraag van een burger?
Het kan een vraag van een burger zijn. Kan een ergernis van een burger zijn. Kan echt een schreeuw om hulp zijn. Hele verschillende dingen.
Ja, want waar gaat het vaak over?
Het gaat heel vaak over financiële problemen. Problemen met de overheden. Problemen met allerlei dingen die in de maatschappij spelen. Van alles en nog wat.
Financiële problemen. En dan denken ze...
Dan denken ze ook van
bij de koning zijn.
Ja, maar in principe worden alle brieven komen binnen bij het kabinet van de koning.
Ja.
En daar worden ze bekeken en gekeken wie er het beste opvolging aan kan geven. Vaak is dat het departement of gemeente. Maar deze mensen krijgen altijd antwoord en vaak ook tips erbij bij wie ze wel moeten zijn. Vaak weten ze gewoon niet, zien ze door de boom het bos niet meer.
Nee.
En dan weten ze het gewoon echt niet meer waar ze wel moeten zijn of niet moeten zijn.
En ziet u die verzoekschriften allemaal of krijgt u een selectie ervan?
Ik zie
ze
niet allemaal, maar ik krijg wel een selectie van de belangrijkste. En echt de schrijnende gevallen zie ik allemaal, ja.
En beantwoord u ze wel eens zelf?
Nee, ik beantwoord ze niet zelf.
Nee.
Altijd namens mij.
Ja.
Maar ik bemoei me wel met de inhoud van het antwoord. Dus dan bespreek ik dat met de directeur van het kabinet. En dan beantwoordt hij ze of ze gaan naar een departement waar de minister beantwoordt. Maar inhoudelijk kijk ik er wel naar wat er mee gebeurt, ja.
Maar honderden vragen per jaar dus van burgers.
Ja.
Ja. Dat zijn dan geen verzoekschriften, alhoewel. Er zitten ook gratieverzoeken onder andere bij. Ik las dat zijn er best wel veel op jaarbasis. Verzoeken althans.
Ja, en er worden een heleboel van... die worden als positief beoordeeld.
Wat is een heleboel?
Nou, ik zou de precieze aantallen echt niet weten. Maar dat gaat ook om honderden.
Aanvragen of die goedgekeurd worden?
Ja, aanvragen.
Ja.
Dat zit ook in de koffer. En dat is dan iedere per zoveel weken gewoon een stapel van mensen positief en negatief beoordeeld. Dus er moet een oordeel van de rechtbank en een oordeel van de minister of de staatssecretaris over zijn. En ik bekrachtig alleen maar dan...
U zet de handtekening.
Ik zet de handtekening eronder.
En dan denkt iedereen, de koning verleent gratie.
Ja.
En feitelijk is dat niet zo.
Nee, dat kan ik ook absoluut niet. Ik kan geen gratie verlenen.
Ja, want als je hier dan een tv-presentator gratie verleent, dan vindt iedereen daar wat van.
Ja, en...
Wat doet de koning nu?
Ja, ik heb ook heel vaak gezegd, ja, daar staat boven een dwangbevel in naam van de koning.
Die ken ik, daar heb ik er heel veel van gehad. Bedankt nog voor alle mooie brieven.
Maar een heleboel mensen die geloven ook echt dat ik dat dan echt zelf doe.
Ja.
En het is heel lastig om uit te leggen. Daar ben je toch het symbool van de natie, het symbool van de eenheid.
Ja.
Waar in naam van de koning recht gesproken wordt. In naam van de eenheid, van het symbool.
Ja.
En niet van de persoon Willem-Alexander. Die zegt van, jij moet nu je huis uit. Nee, zo is het niet. En dat is heel lastig om... Of jij moet nu dit betalen, die dwangbevelen. En ik heb er echt... Ik moet eerst zeggen, ik heb een heleboel mensen die me erop aangesproken hebben. En ik heb echt gekeken... Maar het is toch de symboliek van de koning. Van de eenheid van de staat. In naam waarvan recht gesproken wordt.
Wat lijkt me dat moeilijk, omdat op een gegeven moment... dat u dat naast zich neer kunt leggen. Dat iedereen daar wat van vindt.
Ja, maar als iedereen ergens wat van vindt en je kan het niet naast je neerleggen, dan...
Is dit geen geschikte functie?
Is dat geen geschikte? Nee, absoluut niet.
Nee.
Nee.
Oké. Okay. Ik wil u bedanken voor 2015.
Het was een mooi gesprek. Ik denk 2016 vond gaan het leuk. We weer met frisse moed tegenaan.
Ik was even bang dat u zou zeggen met frisse tegenzin, maar... Dank u wel.